Psychologie van Succes podcast door Albert Sonneveld en Tony Loorbach.
Albert, wanneer is de laatste keer geweest dat jij echt boos was?
Ja, dat komt toch nogal eens een keer voor, hoor.
Ja, kan jij echt boos worden? Ik kan me niet voorstellen.
Ja, enorm. Ja, dat heeft vaak met onrechtvaardigheid te maken. Dan kan ik echt helemaal uit mijn plaat gaan. Als ik echt iets onrechtvaardigs zie. Als dieren worden mishandeld, dat is ook iets wat ik niet trek. Of als kinderen, zeg maar, worden geslagen in de supermarkt, dan
hou dat dan mee op.
Laat ik ook spontaan mijn karretje los.
Oké.
En als ik het gevoel heb dat ik klem zit, dat ik het gevoel heb dat ik ergens in word gemanipuleerd of in wordt gemanoeuvreerd op een slinkse wijze.
Zoals deze podcast, hoe ik nu begin met deze vraag.
Bijvoorbeeld, en dat ik het gevoel heb dat ik geen kant op kan, dan is woede wel voor mij een manier om dat ook uit te drukken.
Ja.
En in vriendschappen zal ik dat niet zo makkelijk doen, maar ik kan het wel. En ik kan het ook als zodanig inzetten als het nodig is.
Mm-hmm. Ja, dus voor jou is wel een goed wapen. Ik heb jou nog nooit boos gezien. Ja, of ik heb je één keer een beetje gefrustreerd aan de telefoon gehad, volgens mij. Ja. In de hele lange carrière dat ik jou ken. Ja. En meestal is het dikke lol. Ja. Eén keer gefrustreerd en wel eens vermoeid. Maar ik heb je nog nooit boos gezien, volgens mij.
Nee, en toch kan ik het wel. Ik geloof wel, ik heb wel heel veel affiniteit met boeddhisme ook. Hè. Ik geloof wel sterk in geweldloosheid ook. Mm-hmm. Dus ik zie dat boosheid vaak ook veel kapot maakt. Maar ik heb ook wel geleerd dat boosheid een energie is, hè, want dat is het uiteindelijk, die je prima kunt inzetten, bijvoorbeeld voor doorzettingsvermogen. Mm-hmm. Maar boosheid wordt heel kwalijk op het moment dat je naar binnen slaat. En dan als het ware destructief werkt naar jezelf toe. Mm-hmm. Maar het is maar net hoe je die energie labelt. Of het, als je een heleboel energie hebt en je gebruikt hem om de tuin om te spitten of de zolder op te ruimen of tot diep in de nacht door te werken om je project af te ronden. Mm-hmm. Dan zou je dat ook boosheid kunnen noemen. Alleen dan heb je er op die manier niet zoveel last van, want dan gaat hij naar buiten. Ja. Het wordt erger als hij naar binnen schiet.
Nou ja, we hebben vragen binnengekregen. Leuk bruggetje natuurlijk. Ja. Ik denk dat wij daar nog een keer een soort van podcast radioprijs voor gaan krijgen. Voor de beste bruggetjes. Ja. We hebben nu al 20 afleveringen op rij foutloos.
Ja. Hè?
Nou, we hebben een vraag binnengekregen van een dame die al daarna zei, mijn naam hoeft niet per se genoemd te worden in de podcast.
Ja, daar kan ik echt wel boos over maken. Dat soort dingen,
nou, zij zegt, fijne podcast hebben jullie opgenomen over omgaan met woede. Door deze podcast ben ik erg nieuwsgierig geworden wat jullie als tips hebben wanneer je juist moeite hebt met boos worden en met woede uiten. Wellicht is dat een leuke vraag. En dan zegt ze daarna, mijn naam hoeft er niet per se mee. Hoeft geen probleem te zijn, maar in principe kun je een naam al noemen. Het wordt toch niet boos.
Ja, dat zou wel heel flauw zijn.
Nee,
laten we eerst misschien in de basis iets uitleggen over hoe werkt dat nou eigenlijk, hè, met die basisemoties. Want die zijn wel heel bepalend in ons leven. En je ziet ook steeds meer mensen met een heel kort lontje. Dus steeds meer geïrriteerd. Mm-hmm. Veel meer agressie ook tegen hulpverleners. Dan denk ik, waar heeft dat nou mee te maken? Mm. En ten eerste is het belangrijk dat je, als je je realiseert, als je naar kinderen kijkt, en ik heb het geluk dat ik al een aantal prachtige kleinkinderen heb, en gisteren heb ik er nog één gezien, is er is heel veel blijheid, spontaniteit, open, ontvankelijk, speels, alles is aanwezig. Mm-hmm. En in haar natuur is ze eigenlijk nooit echt boos. Mm. Dus dat is ook mijn overtuiging, dat zie je ook in de psychologie terug, is dat we in de kern open, liefdevol, het klinkt een beetje soft, maar mm-hmm. wel zo geboren worden.
Ja.
Als je naar een kind in de wieg kijkt, dan zie je, dat is vaak heel ontwapenend voor mensen, zeggen, oh wauw, die ziet dan de puurheid van zo'n kind nog. Mm-hmm. Ergens in dat pure, ergens komt er een keer een kink in de kabel, bij ons allemaal, namelijk dat er iets is waar je als kind dan van schrikt. He, dus dan komt er een soort kramp. Ik noem het maar even om je hart te zitten. Hè. Niet om je fysieke hart, maar om je emotionele hart. Mm-hmm. Dat wordt als het ware ingesloten. Hè, doordat je gecorrigeerd wordt op een bepaalde manier. Of wordt gestraft op een bepaalde manier. En dan komt het interessante naar deze vraag toe. Dan kunnen er twee soorten emoties ontstaan. Namelijk de emotie van angst of de emotie van boosheid.
Mm-hmm.
En dan is het maar net hoe de opvoeders ermee omgaan. He, want zoals het dan meestal gaat, als je eenmaal angst laat zien of boosheid laat zien naar je omgeving, ja, dan komt natuurlijk de grote vraag, hoe gaat de omgeving daarop reageren? Want dat wordt meestal, die primaire emoties worden meestal niet zo gewaardeerd.
Nee, maar denk, ze dienen dus wel een doel. Ja. Want ik kan me ook voorstellen, als jij moet overleven enkele tienduizenden jaren geleden, dat je in principe van nature niet boos bent. Tenzij je in gevaar komt. Hè? Ja. Dus als een beer jou in je arm bijt, een dikke kans dat jij daar boos om wordt.
Ja, van tevoren al.
Ja. Nou, als hij nog niet bijt, weet ik niet of je, dan ben je angstig. Maar zodra hij bijt, dan slaat die angst om naar boosheid.
Ja.
En die boosheid die voedt jou om terug te slaan.
Ja.
En ik denk ook als jij onrecht ziet bij een soortgenoot, dat jou dat ook een bepaalde boosheid geeft, juist ook om in te grijpen. Dus dat zal een overlevingsinstinct zijn.
Absoluut.
Alleen op het moment dat je daar moeite mee hebt, zoals ook de vraagsteller. Kijk, denk dan zit je eigenlijk, je hebt een natuurlijke reactie op iets wat gevaarlijk is. Is natuurlijk de fight, flight of freeze modus. Hè? Ja. Dus ga je het gevecht aan. Dat is eigenlijk die boosheid van ik ga engaged. Ik ga vechten. Ofwel, ik loop er van weg. Dan denk ik dat je de boosheid laat gaan. Of je hebt de bevriezingsverstand van ik blijf maar gewoon stokstijf staan totdat het gevaar geweken is.
Ja.
En dan denk ik er achteraf al even over na of dat misschien wel het beste idee was.
Ja.
En ik denk dat het risico zit dat als je altijd in die bevriezing gaat van ik heb moeite met die woede te uiten, of je loopt er altijd van weg, dat je het niet per se kwijt bent. Hè? Dus dat je het wel opkropt en dat je het met je meeneemt. En dat het wel een stressfactor voor je wordt die jou op dagelijkse basis energie kost, zonder dat je dat misschien zelf in de gaten hebt.
Absoluut. Je kent mijn uitspraak. Dat is altijd een soort emotionele hypotheek op je lichaam waar je geen rente van aflost.
Nou ja.
Dus ergens al heel vroeg in dat stadium heb je dus de keuze, wat doe ik met die boosheid? Ga ik hem uitdrukken of slaat hij naar binnen? Ga ik doorvechten of stop ik met vechten?
Mm-hmm.
En vaak ben je dan opgegroeid in een omgeving waarin stoppen met vechten veiliger was dan dat je daar voortdurend op afgestraft werd.
Mm-hmm.
Maar dat wil niet zeggen dat uiteindelijk de garantie is voor een lang en gelukkig leven. Precies wat je zegt, dat gaat heel veel energie kosten.
Mm-hmm.
Die je ook prima beter zou kunnen gebruiken voor je eigen genezing of voor bijvoorbeeld het opzetten van je eigen bedrijf of wat dan ook. Hè. Dus de energie van vechten en boosheid heb je absoluut nodig om jezelf uit te drukken, neer te zetten. En uiteindelijk ook gelukkiger en blijer te zijn.
Ja.
In relaties wordt er vaak gezegd, dat is wel heel fijn. Hè? Dat is zo'n vriendelijk persoon, hè, wat jij zegt, van jij wordt ook niet snel kwaad. Nee, ik heb ook gemerkt uiteindelijk dat mezelf vriendelijk opstellen, dat ik daar meer mee gedaan krijg dan dat ik voortdurend iedereen loop af te snauwen.
Ja.
Maar wat er dan gebeurt is, als je die boosheid onvoldoende inzet, dan kun je ook bijvoorbeeld onvoldoende je grenzen aangeven. Of vind je het soms lastig om hulp te vragen? Of vind je het ook moeilijk om je focus te houden? Hè? Want die energie van boosheid helpt je wel om dat voor elkaar te krijgen.
Ja. Nou, maar ik denk dat boosheid een heel nuttig wapen is. Zeker als je het bewust kan inzetten.
Ja.
Maar kijk, als je daar moeite mee hebt. Kijk, zo grappig. Wij zaten dit weekend, hadden wij een barbecue bij mij thuis. Zaten we op het dakterras. En we zaten met een aantal gasten. Ik weet niet meer precies wie het zei. Ja. Er ging ook iets over van, de een vroeg aan de ander van, heb je Tony ooit wel eens boos gezien? En er was dan een uitzondering toen ik een keer mee moest naar het verdedigen van een scriptie van een van de jongens. Toen had ik daarna een evaluatie met de docenten. Nou ja, als je mij boos wil krijgen, dan moet je mij met docenten van een hogeschool laten praten. En dat had hij gehoord. Dus hij zei van het is opmerkelijk. Ik had Tony nog nooit boos gezien. En dan met die docenten was hij echt super boos. En ik denk, oké. Maar ik dacht erover na. Denk, ze hebben mij nooit boos gezien. Maar ik ben best wel vaak boos.
Hmm.
Maar in een hele gecontroleerde omgeving. Ik spreek elke zaterdag met mijn broer af. Dat begint altijd echt met een zeikwartiertje. Ja. Of laten we daar maar een zeikenuurtje van maken. Maar dat is gewoon een uitstorting van alles wat ons gestoord heeft die week. Ja. En dat praat dan tegen elkaar aan. Maar wij weten van elkaar van, wij nemen dit niet persoonlijk. Hè? Je hoeft hier niet inhoudelijk op te reageren dat allemaal wel meeviel. Want dit is gewoon een uitlaatklep. En omdat we dat eruit laten, zijn we daarna weer helemaal zen. En dan zijn we weer een week hartstikke vrolijk. Denk, als je daar heel bewust mee om kan gaan, Of wanneer je het juist gebruikt om een bepaalde autoriteit te krijgen of om meer gedaan te krijgen. Wil kijk naar Louis van Gaal. Is altijd heel erg boos. Hmm. Waardoor mensen over het algemeen veel meer met rust laten dan de gemiddelde andere voetbalcoach. En ja. Dat je ook sneller akkoord gaat met zijn punt en daar maar niks tegen inbrengt. Omdat je weet dat hij waarschijnlijk heel boos wordt als je niet met hem eens bent. Denk ja, dan zijn het nuttige wapens.
Ja, want laten we nog even inzoomen op die twee mogelijkheden die je hebt. Hè. Dus de primaire emotie is boosheid of angst. Hè. Maar we zoomen nu even in op boosheid. Dat is een hele normale menselijke reactie. Maar wat gebeurt er nu als je stopt met vechten? Want dat is een groot deel van die mensen die doen dat. Op een gegeven moment ontstaat er ook zoiets als een soort passieve agressiviteit. Hè. Mm-hmm. Dus het is wel voelbaar, maar komt er via de zijkant komt het naar buiten. Mm-hmm. Nou, een van de manieren die je dan als gedrag kunt gaan aannemen is bijvoorbeeld gehoorzamen. Dan word je een beetje een heel gedwee iemand. Hè. Mm-hmm. Er zit opgestapelde boosheid, maar je gehoorzaamt omdat dat de meest veilige manier is om met jouw omgeving om te gaan. Mm-hmm. Waarvan we allemaal al weten dat dat op den duur niet het beste is voor je. En ook iets wat kan ontstaan is een soort schuldgevoel. Ook omdat je die boosheid hebt ingehouden, maar het voelt niet goed naar jezelf, maar ook vaak niet goed naar je omgeving, omdat je je ware persoonlijkheid niet hebt laten zien en voel je daar later weer schuldig over. Een andere mogelijkheid is schaamte. Dat je denkt van, oh ja, maar goh, ik had iets van die boosheid naar buiten moeten brengen, maar dat heb ik niet helemaal gedaan. Dus probeer dat maar een beetje via een zijweg te doen. Maar je weet ook wel dat dat niet de meest zuivere manier was om dat te doen. En daar schaam je dan achteraf weer over. En het kan zelfs zijn dat mensen je als onbetrouwbaar gaan ervaren. Denken, ja, ik zie wel dat er van alles nog wat speelt. Mm-hmm. Maar ik krijg het nooit te horen. Dus in hoeverre kan ik wel echt op die persoon aan? Dus ja. Misschien heb je ooit een keer geleerd dat het veilig is om die woede in te houden. Maar op de lange termijn geeft het je alleen maar meer ellende voor jezelf en ook voor je omgeving. En we hebben het over ondernemerschap, hè, de psychologie van succes. Dat werkt ook door of kan doorwerken naar je klanten of naar je medewerkers.
Mm-hmm. Ja, nou ja, en ik denk ook dat je het er niet makkelijker mee maakt. Volgens mij hebben we dat in de vorige podcast over woede ook wel gedeeld. Dat je over het algemeen niet meer precies herinnert waar je nou eigenlijk boos om was. Hè? Dus je herinnert je niet meer het feitelijke voorval, maar je herinnert je alleen jouw laatste herinnering aan dat voorval. En omdat je daarna alleen maar je laatste herinnering daarvoor herinnert, wordt die herinnering steeds anders. En dus het wordt waarschijnlijk steeds wat extremer. Hè? Of het verhaal wordt steeds mooier.
Ja.
En dan ga je op een gegeven moment merken dat je met iemand misschien een goede relatie had, maar die heeft een keer iets gedaan waardoor jij eigenlijk een beetje boos bent. Maar in plaats van daarmee te confronteren, hou je dat bij je. Maar dat, ja, je houdt het echt zo bij, dat gaat dus ook niet weg. Hè? En door de jaren heen wordt het een steeds groter probleem. En op een gegeven moment word je dan structureel boos op iemand, terwijl je eigenlijk niet meer precies weet waarom dat is. En ja, daar help je jezelf niet mee, maar daar help je die anderen ook niet mee. Hè? Dus daarmee beschadig je eigenlijk een relatie die je misschien makkelijk had kunnen redden als je meteen in het moment zelf geuit had wat je niet fijn vond.
Ja, ja, dus er zijn nogal wat voordelen aan toch boos worden. Mm-hmm. Maar de vraag is natuurlijk, hoe doe je dat dan? Hè?
Ja, boos worden.
Gecontroleerd boos worden. Mm-hmm. Als je eenmaal snapt dat je, als je helemaal gaat terugsporen en je merkt dat er dus een bepaalde reden is waarom dat je je boosheid niet naar buiten kunt halen, dan zit er altijd een diepe kernovertuiging achter. Mm-hmm. Dus als je weer helemaal terug gaat naar die oorsprong, wie je oorspronkelijk bent, dan begint dat met een kernovertuiging over jezelf. En vervolgens ga je die kernovertuiging op een gegeven moment waarnemen. Dus je hebt zoiets van, goh, ik merk iets in mijn omgeving, voelt niet helemaal pluis, maar kan het nog niet goed een naam geven. Mm-hmm. Maar je probeert al wel vast iets te interpreteren van, oh ja, ze zullen dit of dat wel van me moeten. Of wat zit je, die zitten op die manier naar me te kijken. Mm-hmm. Ja. En vervolgens ontstaat er een emotie. Hè? Dat is meestal iets van een soort boosheid. En vervolgens ga je daar gedachten over hebben. En naar aanleiding van die gedachten krijg je bepaald gedrag. Mm-hmm. Nou, in het geval van de vragensteller, als je niet boos wordt, dan kan het zijn, ik heb een aantal voorbeelden gegeven van woede die je uit de weg gaat. En dat gaat een bepaald gedrag geven. Mm-hmm. Maar wil je daar niet meer mee doorgaan, dan zul je dus helemaal terug moeten gaan naar die kernovertuiging die je ooit een keer hebt getrokken. Misschien als kind, Van ja, ik mag niet boos zijn. Of als ik boos ben, dan word ik gestraft. Of als ik boos ben, dan krijg ik mijn zin juist niet. Mm-hmm. Of zoals ik ooit een keer bij een van mijn cliënten te horen heeft gekregen, die werd geslagen door haar moeder. En die zei, je wil zit in je bil. Dat was de overtuiging. Dus die was een hele vervormde situatie, heel pijnlijk ook.
Okay.
Dus dat is ze gaan geloven. Nou, misschien kun je zeggen, ja, die overtuiging, die kernovertuiging, die ken ik niet meer van mezelf. Mm-hmm. Maar die zie je vaak toch weer terug in je dagelijks leven. Dus mm-hmm. het is niet zo dat er één keer een conclusie is getrokken in het verleden. Mm-hmm. En dat die daarna nooit meer is teruggekomen. Die in je gedrag, op iedere keer op het moment dat je voelt dat er woede is, maar je komt niet naar buiten. Mm-hmm. Trek je een conclusie over jezelf. Bijvoorbeeld, ja, kan maar beter nu stil zijn. Of ik moet mm-hmm. mijn gemak houden. Of ja. Dadelijk mogen ze me niet meer. Of ben ik niet meer geliefd.
Mm-hmm.
Nou, dat is het eerste, de kernovertuiging. Dan de tweede stap die je maakt is, ja, je zult een soort proefballonnetjes op moeten laten bij een omgeving waar het misschien geoorloofd is of veiliger is om je woede wel naar buiten te brengen.
Mm-hmm.
Wat zou nou een goede plek zijn, Tony, denk je?
Om je moeder naar buiten te brengen?
Niet je moeder, je woede.
Oh, dat verstond ik. Ja. Had je het net over. Ja. Een gezonde plek om je woede naar buiten te brengen. Nou, in de boksring of in de sportschool.
Ja, fantastisch. Ja. Ja, dat was de open deur natuurlijk. Ja, heerlijk.
Nou, je kan ook gewoon compliment geven dat ik het goed raad.
Ja,
je hebt het ontkrachten.
Ontzettend goed gedaan.
Ik was een beetje boos van. Ja, ik dacht, ik zeg het meteen maar.
Ja, nee, je moet het er meteen uitgooien.
Ja,
dan
ben ik het maar kwijt. Ja. Ja.
De sportschool.
Ja.
Eigenlijk alles wat met je armspieren te maken heeft en je borstspieren, daar zit met name ook die woede opgeslagen. Mm-hmm. De angst zit veel meer in je benen. Mm. Woede zit veel meer in je armen. Dus alles wat met slaan te maken heeft, of dat nou tennis, badminton, heel veel van die balsporten waar je handen wel bij mag gebruiken, mm-hmm. doen, boksen, op die manier jezelf afreageren, is dan een hele mooie manier om te merken dat het veilig is om je woede naar buiten te brengen zonder dat je er andere mensen mee beschadigt.
Ja, je moet inderdaad niet andere mensen gaan slaan.
Nee. Nee ja, tenminste, niet zonder reden.
Nee, maar weet je, kijk, boksen of gewoon karate in de lucht, dat is eigenlijk ook zinloos geweld, toch? Als je in de lucht staat te slaan.
Ja.
Dat is wel de meest extreme vorm van zinloos geweld.
Ja, dat klopt. En de meest stille muziek is natuurlijk mensen die een airgitaar spelen, weet je wel. Zo'n luchtgitaar. Maar,
precies.
Het zijn allemaal dingen die mensen toch van nature doen om zichzelf uit te drukken. Het is heel grappig. Hè? Er is geen één beweging zonder reden.
Nee.
Als je dat maar weet. Dus druk het uit. Het eerste is, weet wat die kernovertuiging is. De tweede stap is, zorg dat je het op een veilige manier naar buiten brengt. En de derde stap wordt dan, als je het fysiek ontladen hebt, is dat je gaat kijken, die kernovertuiging was misschien toen van belang om het veilig te houden in mijn omgeving. Maar misschien kan ik nu in communicatie al iets meer gaan vertellen over wat me nou werkelijk dwars zit. Mm-hmm. Zonder schuld, zonder spijt, zonder schaamte.
Ja.
En kijk hoe de omgeving daarop reageert.
Mm-hmm. Nou ja, maar ik denk dat dat ook wel een stap is die je op een gegeven moment kan gaan testen. Dat, kijk, boosheid hoeft niet, het hoeft niet schreeuwen te zijn. Hè? Het hoeft niet rood aangelopen te zijn. Of dat je iemand iets verwijt. Of dat je iemand de les leest. En je kan ook gewoon, als jij ergens boos over bent, dan kan je dat ook in principe op een vriendelijke manier doen. Hè? Dus je kan ook gewoon iemand aangeven van, nou, hey, ik merk dat dit mij kwetst. Hè? Of ik merk dat ik hiermee zit. En daar wil ik het over hebben. Dan uit je het ook. He, waarschijnlijk niet zoals dat je het liefste zou willen. Ik bedoel, wil je iemands hoofd door een muur duwen en dan ga je heel rustig met een bakje thee zitten van, nou, wat jij dan net allemaal zei, dat raakt mij. He, dat klinkt wat zwakker. Maar ik denk, ja, dat is beter dan het helemaal niet doen. He, nee. En daarmee kan je het natuurlijk ook al een beetje testen. En ik denk van, jij zei net van, het wordt een overtuiging. Maar ik denk ook wel dat als jij maar vaak genoeg je woede niet uit, dat je op een gegeven moment, om het voor jezelf veilig te houden, dat je jezelf ook aanpraat dat het beter was om niet boos te worden.
Ja.
He, want anders dan leid je gezichtsverlies naar jezelf. Dus ja, dat was achteraf, was het maar beter dat ik daar geen punt van heb gemaakt. En dat is, ik heb een tijdje geleden nog zo'n onderzoek gelezen. En was niet een leuk onderzoek, maar ik weet niet meer precies van wie het was. In de psychologie van, wat gebeurt er als je een hond opsluit in een kooi.
Hmm.
En hem maar lang genoeg met een stok blijft prikken. Ja. Dat is natuurlijk niet leuk om te lezen, maar het laat wel zien dat in eerste instantie bijt zo'n hond van zich af. Dus die begint te blaffen en die is heel actief in het direct uiten van, dit vind ik niet chill. Maar als je maar lang genoeg blijft prikken, dan op een gegeven moment wordt die hond is niet meer aan het blaffen, maar dan wordt hij met name heel vals. Dus dan wordt hij wat stiller. Maar als je hem de kans geeft om een keer uit te halen, dan zal hij uithalen. Nou, als je dan nog wat langer door blijft prikken, dan is hij niet meer per se vals. Maar dan wordt hij extreem onderdanig, gehoorzaam. En daar zie je eigenlijk al een beetje van dat je als hond zijnde denkt van ik ga ermee akkoord dat ik nou eenmaal geprikt word. Hè? Of je voelt jezelf minder waardig. Je voelt je onderdanig.
Ja.
En vierde fase was, na het onderdanig zijn, was jezelf gaan verwaarlozen. Dus dan begint zo'n hond zichzelf te verwaarlozen en ook letterlijk aan zichzelf te kauwen, als het ware. En ik denk, het is best interessant, van als je dus niet die woede kan uiten, wat dan die vier stadia zijn, dat je op een gegeven moment gewoon veel slechter voor jezelf gaat zorgen, omdat je jezelf minder waardig voelt.
Ja, ja, en een wonderlijk, want daar houdt het bij dieren bij op. Mm-hmm. Ik heb hetzelfde onderzoek gelezen. Daar houdt het bij dieren bij op. Maar mensen kapselen dat nog in met nog een hele andere wonderlijk fenomeen. En dat heet trots en arrogantie. Dus die voelen dan wat woede kan aanrichten. Die zitten als het ware met hun kont op een vulkaan met de vingers in hun oren. Die denken van, nou ja, als die deksel er eenmaal afgaat, dan ben ik in staat om iemand te vermoorden, bij wijze van spreken. Maar omdat ze voelen dat dat zo schadelijk kan zijn voor hunzelf en voor hun omgeving, dekken ze dat af met trots en arrogantie. En zeggen, nou ja, weet je, ik weet wel beter.
Oh ja.
Of ik ga me niet verlagen tot dat soort acties. Of nou ja, ze moesten eens weten. Nou, dat soort mentale afdekkingen die je dan krijgt om die boosheid te gaan camoufleren, die zijn heel schadelijk op termijn. Mm-hmm. He, want je gaat je steeds meer isoleren daardoor, door hooghartig te doen. Mm-hmm. En mensen in de omgeving die voelen dat ook wel. Denken, ja, er is gewoon geen contact mee te krijgen. Het is, die woont in een soort ivoren toren en niet meer te bereiken.
Nee.
Nou ja, al met al, volgens mij hebben we een behoorlijke pleidooi gehouden om
waarom het zo belangrijk is om boos te zijn.
Ja, ja, absoluut. En nu zijn we allebei wel twee hele brave jongens. Hè? maar gelukkig hebben wij toch, denk ik, allebei ook via de sport met name wel een manier gevonden om onze emotionele indrukken uit te drukken.
Ja.
En zolang als ik dat maar blijf doen, dan merk ik dat, dat ik dat goed kan doen. Mm-hmm. En tegelijkertijd merk ik ook, ja, hoe fijn dat het is om mijn boosheid te ontladen, bijvoorbeeld ook in muziek of in dans.
Mm-hmm.
Dus een paar weken geleden was ik nog in Paradiso. Nou, dan ben ik echt.
Dus je bent heel boos aan dansen geweest. Van je af te slaan.
Oh,
om je
nou,
te
ik had alle ruimte op de dansvloer. Niemand die in de buurt durfde te komen. Heerlijk. Ja. Oh man, wat is dat lekker om gewoon ook je hele lijf zo levend te voelen. Want dat is het ook.
Mm-hmm.
Het is, als je het etiket van boosheid eraf haalt en er blijft alleen energie over. Mm-hmm. Ja, waarom zou je dan inhouden?
Ja.
En we leven gelukkig in een land waarin we ons ook kunnen uitdrukken en ook uit mogen drukken.
Ja, nou ja, dat merk je wel als je nu op Twitter gaat. Ik vind het mooi, Jeroen Pauw noemde dat laatst in zijn programma. Hij zei, Twitter is een beetje een festival der verongelijkte geworden.
Ja.
En dat is het ook. Weet je, het is één lange lijst met mensen die allemaal ergens ontevreden over zijn. Dus als je het een beetje wil leren in boosheid uiten, kan je dat altijd veilig op Twitter doen. Want dat is toch de standaard daar.
Hmm.
En daar zie je dat wel, dat er op zich wel is. Maar misschien is het voor heel veel mensen ook wel een vlucht van, weet je, dan gooi ik online, spuug ik mijn gal. Want dan hoef ik dat in het echte leven, hoef ik dat maar niet meer te doen.
Hmm.
En ik denk dat uit deze podcast dat je best wel een aantal dingen kan halen om daarmee om te gaan. Maar nogmaals, de nuance van het hoeft niet altijd boosheid te zijn in de zin van agressief of dat de gemoederen heel hoog oplopen. Het is gewoon meer gewoon echt jouw mening uiten. Ook al is die mening misschien niet zo populair of is die misschien hard voor de ander om te horen. Maar mensen houden altijd van andere mensen die een sterke mening hebben. Mensen houden ook altijd van leiderschap. Dus als je daar niet goed in bent, ja, dan moet je dat gaan oefenen.
Ja, lijkt me een mooie conclusie, Tony.
Ja.
Dit is de Psychologie van Succes podcast door Albert Sonneveld en Tony Loorbach.
Ja, beste luisteraars, dat was hem alweer voor vandaag. Weer een aflevering voorbij van de Psychologie van Succes. Ik hoop dat je het waardevol hebt gevonden en wat je ons dat ook zou willen laten weten. Mocht je nog niet geabonneerd zijn op onze podcast, doe dat dan even. En wat we heel erg tof zouden vinden is als je ook even een review zou willen achterlaten. We vinden het natuurlijk heel leuk om te horen van jou wat je van de podcast vond. Welke inzichten je eruit hebt gehaald. En om dat natuurlijk in de review sectie terug te gaan lezen.
Heb je nou een vraag en je zou graag met jouw vraag in de uitzending willen komen? Stel hem dan op de social media. Onze kanalen zijn vooral LinkedIn en natuurlijk Instagram. De beste vragen pakken we eruit en grote kans dat je dan terugkomt in deze podcast.